bij het programma In de Platenkast van het programma. En ik, Pieter Tinberg, iedereen iedere week duik in de platenkast van bekende en of interessante Amsterdammer of ex-Amsterdammer. Maar goed, jaren geleden had ik de helaas overleden dichter Menno Wichman in dit programma te gast. Hij sprak toen de voor mij onvergetelijke woorden: ik heb Pieter nog gekend toen hij 50 centimeter kleiner was. Dat gaat ook op voor de gast van vandaag. Daar waar Menno Wichman een buurjongetje was, deel het gezin van Thijs Brocade Saalberg en het mijne een geschiedenis, om het zo maar eens te zeggen, van minstens 6 gedeelde vakanties en geen gezin waar ik me zo geborgen en veilig voelde als het zijne. Ik benoem het even bewust zo, omdat Thijs historicus is geworden en wij ook op een bepaalde manier onderdeel vormen van elkaars geschiedenis. Maar Thijs' interesse ligt vooral in de militaire geschiedenis en dan niet zozeer het verschil tussen strategische handelingen, maar meer de mate van geweld bijvoorbeeld, die is toegepast en de gevolgen daarvan voor een samenleving. Maar dat mag je vooral helemaal gaan corrigeren als ik dat verkeerd tussen de regels door heb gelezen. Als ik hem tenminste goed begrepen heb, stond ook in mijn inleiding van gisteren. Kortom, buiten onze gedeelde gezinsgeschiedenis, sowieso erg interessant om hem te vangen en al helemaal op een historische dag als deze, waarin een bepaald iemand president geworden van de Verenigde Staten, laat maar even diplomatiek zeggen. Thijs Brocade Saalberg, van harte welkom.
Goedenavond, Piet.
Goedenavond.
Volgens mij was je een meter kleiner toen ik je leerde kennen.
Ja, een meter zal het wel zijn, ja, inderdaad. Ik zit er nu even. Nee, de eerste. Als kleuter ging ik op de schoot zitten van zijn moeder. En daar begon onze gedeelte geschiedenis ongeveer mee, geloof ik. Dus inderdaad, het zou ik een meter kleiner geweest zijn. Hoe dan ook. Je hebt ook muziek meegenomen. Straks gaan we uitgebreid praten. Gaan we ook even in op wat er vandaag dus gebeurd is. Hoe heb je je muziek uitgezocht?
Dat vond ik het spannendste natuurlijk, want die gelegenheid krijg je niet zo heel vaak. In conclave mede met Madelon, die jij uiteraard ook kent, mijn partner. En omdat we ook wel wat overlap hebben in onze muzieksmaak, maar zeker niet overal. Maar over sommige dingen waren we het hardgrondig eens. En mijn dochter heeft zich daar ook nog mee bemoeid op een bepaald moment.
En even kijken, het eerste nummer is dat gekozen door twee vrouwen en een dochter en een man, of vooral van jou?
Nee, die was wel heel erg van mij. Omdat ik ook wel ver teruggaat in mijn tienerverleden.
Even kijken, hoe heet het nummer en wil je daar iets over zeggen? Of niks, gewoon omdat ik het mooi vind, is ook altijd een prima antwoord, hè?
Marcia Baila is een legendarisch Frans nummer uit de jaren 80 van Lerita Mitsuko. En het heeft voor mij heel veel betekenis. Ik was 16, werd 17. Ja. En toen was ik in Israël in een kamp, Children's International Summer Villages. Maar jij ook nog een beetje.
Ja, nee, even kijken. Ja, we ontkomen niet aan dat we voor een deel geschiedenis delen. En daarmee kan ik jou corrigeren. Want op je naar het CSV ga je als je 11 bent. Maar was dit een seminarkamp voor de CS? Toevallig CSV luisteraars.
Ik was 16 en ik was een junior counselor in een 11-jarige kamp.
Kort gezegd, een internationale kamp waar je allerlei verschillende nationaliteiten ontmoet. Dat is nog wel leuk om voor de luisteraar te horen.
Klopt. En toen de kinderen één weekend van de maand die we daar waren een keertje weg waren, toen brak het feest los. En dan voel je je heel groot als 16-jarige tussen allemaal volwassenen. En toen werd dit nummer opgezet. De speakers in de ramen en toen was het een weekendfeest. En dat heeft een grote indruk op mij gemaakt. Mooi nummer.
Next.
U luistert naar de plaatkast van historicus Thijs Brokade Saalberg. Het is vandaag een historische dag. Je bent eigenlijk... Nee, laten we maar eerst beginnen met je specialisatie over de historische dag. Wat is nou echt je specialisatie? Thijs, historicus...
Daar zit natuurlijk een ontwikkeling in. En toen ik promotieonderzoek deed, toen zagen we elkaar nog veel vaker... Toen deed ik dat naar vredesoperaties. Dat begon eigenlijk met een het was een militair onderwerp.
Toen waren we ook nog in Amsterdam.
Militair onderwerp. Maar het was dan een beetje de softe kant van het militair spectrum.
Ja.
En toen bewoog ik langzaam in de tijd dat Oeruzgan heet nieuws werd. En dat Nederland naar Oeruzgan in Afghanistan ging. Toen bewoog wat we daar deden steeds meer naar het bestrijden van opstanden en van guerrilla's. En toen had ik daar eigenlijk best wel wat kennis van opgedaan. Tijdens mijn onderzoek naar vredesoperaties. En dat kon ik toen opeens kwijt in dat verhaal. Want iedereen wilde weten hoe dat zit met counterinsurgency. En daar kon ik toen wat mee. En toen ben ik me daarop toe gaan leggen. Dus dan werd het al een tikje gewelddadiger.
Wat ik nog weet van... het is duidelijk, we hebben elkaar met name 20 jaar geleden zagen elkaar relatief veel. Omdat je toen in hetzelfde huis was en als ik. Het heeft wat grappigs. Maar toch, wat ik nog van die periode weet... is dat je toen heel erg verdiepte in... wat gebeurt er nou vlak nadat een land veroverd is?
Ja, dus of dat een land als Kosovo door de NAVO is... nou, tussen aanhalingstekens, bevrijd. Ja. En dat er een soort vredesmacht wordt geïnstalleerd, die in feite een soort bezettingsmacht is. Dan is er net een oorlog geweest.
Ja.
En dat is een soort stoende nul is er dan. Van wat gebeurt er nu en hoe vul je dat machtsvacuum in?
Ja.
En ik zei dat vredesoperaties vaak formeel werden voorgesteld als een soort blauwhelmenmissie waarbij vredessoldaten tussen twee partijen instaan. Maar de facto moesten ze vaak het gezag overnemen in plekken als Cambodja, Kosovo, Somalië. En werden soldaten opeens een soort bezettingsmacht, zonder dan per se repressief te zijn. Maar soms kregen ze ook te maken met een soort weerstand. En dan gingen ze te werk alsof ze opstanden moesten bestrijden. Nou, dat verwerkte ik. Dus ik ging het over peacekeeping hebben. Maar ik vergeleek het met militaire bezetting en het bestrijden van opstanden. Dus ik probeerde onconventioneel naar vredesoperaties te kijken. En toen heb ik me langzaam dus bewogen in dat domein van het bestrijden van opstanden, van guerrilla's. En daarna ben ik steeds meer teruggegaan naar mijn oude hobby koloniale geschiedenis. En heb ik dat toegepast op Indonesië, voormalig Nederlands-Indië, Indochina, Kenia, Maleisië, noem maar op. Algerije, al die casuïstiek. En ben ik steeds meer gaan kijken naar hoe koloniale machten opstanden bestreden. Dat werd toen mijn onderwerp. En dat ben ik later het gaan vergelijken. En dan ging ik daarna, om het nog gewelddadiger te maken, langzaam van vredesoperaties naar excessief geweld, ging ik kijken.
Steeds gewelddadiger.
Dat is de rode draad. En toen ging ik kijken naar wat gebeurt als militairen over de schreef gaan bij het bestrijden van opstanden en structureel over de schreef gaan. En dat onze conclusie van een groot onderzoek was dat ook Nederland in Indonesië structureel over de schreef is gegaan. Niet op alle fronten, verrassende conclusie. Oh. Maar tot dan toe waren we altijd aan het zeggen dat wij toch wel iets minder erg waren dan bijvoorbeeld de Fransen in Algerije.
Ja. Dus daar zich een beetje. Is dat het laatste wat je gedaan hebt eigenlijk? Of?
Dat is het laatste grote project wat ik gedaan heb en geleid heb. En daarvoor mochten we een hele groep wetenschappers uit Frankrijk, Engeland, Amerika hier naartoe halen om die vergelijkende studie te doen. Dat was het leukste wat ik ooit heb gedaan in mijn wetenschappelijke carrière. Want ik mocht toen bij het NIAS, Netherlands Institute for Advanced Study, aan de ouderzijds Voorburgwal.
Iets wat we meteen gaan vergeten. Maar in ieder geval in Amsterdam.
Ouderzijds Voorburgwal. Mocht ik de leukste wetenschappers die ik kon bedenken, mocht ik bij elkaar harken.
Ja.
En die mocht daar dan 3 maanden met elkaar in een soort soort hoogdrukpan, wetenschappelijke hoogdrukpan bij elkaar zitten om een boek te gaan. Frans, Amerikaans, Brits. En die werden dan gekoppeld aan een Nederlands onderzoeker. En dan moesten ze 1 aspect gaan vergelijken. Dus dan moesten ze bijvoorbeeld, als het dan over de inzet van zware wapens ging, dan moesten ze Indonesië vergelijken met wat er in de Filipijnen is gebeurd, of wat de Britten in Maleisië deden, of als het seksueel geweld was, verkrachting in oorlog, ook een belangrijk thema. Er werd 1 Nederlandse wetenschapper gekoppeld aan een Frankrijk-deskundige die Algerije in haar pakket had. En werd seksueel geweld in oorlog vergeleken voor Algerije en Indonesië. En zo hebben we samen een boek samengesteld met allerlei hoofdstukken die vergelijken.
Even, als mensen nu al gewoon denken, dat boek wil ik lezen. Hoe heet het boek?
Empire's Violent End, want het gaat altijd over geweld.
Ja.
Empire's Violent End.
Ja. Nou ja, even kijken. Nee, waar ik naartoe wilde, dan ga ik me nu wel even oppakken, is dat je zei, wat dan natuurlijk even over wat vandaag gebeurt, is namelijk dat Trump president is geworden. En toen zei je net in de gang van, nou Piet, eigenlijk is Trump voor mondiaal gezien er nog lang niet zo'n slechte president gebleken als Bush dat geweest is. En toen dacht ik, ik vind het vreselijk dat die man aan de macht is. Laat daar even duidelijk over zijn. Vooral vanwege het feit dat hij de democratie heeft proberen omver te werpen 4 jaar geleden. Maar los daarvan, dacht ik wel van, volgens mij is hij nog niet echt een oorlog ergens begonnen of zo. Hij valt een beetje in de traditie van de mensen die juist geen oorlog willen. Dat is het enige wat ik nog enigszins sympathiek aan die man vind.
Nou, geen oorlog willen. Als het hem uit zal komen, dan zal hij er net zo hard eentje starten. Maar hij heeft natuurlijk gewonnen op het ticket dat hij eerder is van het beëindigen van oorlog dan het voortlaten duren en isolationisme uiteraard.
Ja.
Mijn exacte woorden waren dat vooralsnog Trump minder schade aan het wereldsysteem heeft berokkend dan Bush senior.
Hij heeft alleen
nog een hele termijn te gaan natuurlijk. Om 8 jaar net als Bush vol te maken. Dus het oordeel is nog niet geveld. Nee. Maar in ieder geval, ik kan weinig positieve dingen over hem bedenken. Maar Bush heeft inderdaad het wereldsysteem met vooral de inval in Irak nog verder in elkaar geschopt dan iemand ooit heeft kunnen doen.
Ja. Mogelijk, bedoel, het is niet je expertise hoor, maar een van de slechtste presidenten ooit geweest, zou ik bijna zeggen.
Er zijn er een paar geweest en er is altijd, maar ik weet niet eens meer welke, nee. De legendarische slechtste is. Maar het is wel een hele slechte president geweest, in ieder geval internationaal gezien.
Ja.
Het is gewoon echt, als je ziet wat een fallout er is geweest naar aanleiding van de oorlog in Irak. Wat dat heeft veroorzaakt voor de hele regio en het ondermijnen van de Verenigde Naties en de hele westerse geloofwaardigheid in de wereld. Dat is immens geweest. Dat kan je niet onderschatten.
Nou joh, waaraan zouden we dat dan nu kunnen merken? Ik bedoel, betekent dat dat als je in het jaar 1999 naar Afghanistan of een willekeurig land in de wereld ging, dat ze dan toch met meer respect spraken over de Verenigde Staten of een stille hoop van dat zouden onze redders kunnen zijn in onze barre tijden? Of hoe moeten we die ellendige gevolgen, losgezien van ISIS die een tijdje huis heeft gehouden, zien?
Nou, er was nog een bepaald soort geloof dat als het Westen het voortouw nam in een interventie,
ja.
Dat er nog een bepaald soort onpartijdigheid bij zat. Het ging meestal onder de noemer van een VN-interventie, of tenminste met een VN-mandaat. En zeker niet elk land zal dit als onpartijdig hebben ervaren. Nee. Neem bijvoorbeeld de Serviërs in Kosovo. Die vonden de NAVO per definitie natuurlijk extreem partijdig in 1999.
Ja.
Maar doorgaans zat er nog een sausje van legitimiteit over.
Ja.
En dat maakte, dat droeg in belangrijke mate bij ook wel aan het succes van die interventies. Na Afghanistan en vooral Irak is het steeds moeilijker geworden om legitimiteit te hebben bij dit soort internationale interventies.
Nou ja, eigenlijk, niet dat ik dat per definitie erg vind, is er niet meer een hele duidelijke politieagent in de wereld?
Nou ja, Amerika heeft die rol steeds meer afgeschud, inderdaad. Ja. Want Amerika is voor directe eigen belang gaan interveneren. En deels uit wraakzucht voor 9-11. Eerder dan wat ze daarvoor pretendeerden in die toch wel vrij korte jaren 90, dat ze een soort force of good waren. Wat natuurlijk ook deels potentie was en niet altijd klopte. Maar ze vaker een VN-gemandateerde operatie in grote coalities.
Nou, is dat wel... even kijken hoor. Nee, we gaan weer even muziek doen en daarna gaan we naar de kracht van de internationale samenwerking merken. Je hebt een heleboel als tweede staat in klaar of live, maar zeg maar vooral waar je zin in hebt. Je kan even meekijken. We hebben hier
volgens mij gingen we de lijst.
Ja, gaan we gewoon. Oké, prima. Dan gaan we dat nu luisteren. Wil je daar nu al wat van zeggen?
Nee, die komt zo.
Prima, dan mag je dat zo toelichten. Hoor, ik zie nu al wild gebaren. Het is het verkeerde nummer, begrijp ik. Even kijken hoor. Kijk maar even mee, Thijs.
Een smile van de...
Even kijken. De uncertain... Oké, die gaan we pakken. Ja, hoe heet het nummer, zei je?
Uncertain smile van de...
Time on the clock was the time I usually time. place where I cleared my head. But just for today, I think I'll lie here and dream of you. I've got you under my skin where the rain can get. But if the sweat pours out, just shout. I'll try to swim and call you out.
En u luistert naar de plaatkast van Historicus. Thijs Brocade Saalberg. En dit was muziek die van jouw echte zusje, mijn ziel gaat, zusjes weten, Pien. Het is toch leuk om haar naam even te noemen, was maar omdat Steve luistert, mogelijk. Jouw stoere grote zus.
Ja, zij kwam terug uit Spanje toen. En toen was ik 16 en zij was 19 of zo, denk ik. En ja. Toen kwam ze met een enorme vrijheid stoere muziek terug, vond ik toen. Die ik trouw ben gebleven en nog altijd draai. En die zij na korte tijd achter zich heeft gelaten. En dat was de wat we net draaiden. En Lloyd Cole en de Commotions en de Smith en wat dan ook. En dat had een geliefde. Dat was een Spaanse DJ die in een coole bar in Salamanca werkte. En die had haar aan voornamelijk Britse jaren 80 muziek geholpen. Die nog steeds invloed op mijn platenkast heeft.
Nou, eigenlijk nu het toch een beetje over hebben, ook in ons licht. In hoeverre word je gevormd als zijnde geïnteresseerd in geschiedenis door je eigen familiegeschiedenis? Want jij hebt natuurlijk, ik bedoel, dat weet ik, nou, van vroeger, maar je komt er ook op in, gewoon in een voor de rest van de wereld gepubliceerd stuk, een nog wel interessante voorgeschiedenis wat betreft jou, in ieder geval jouw vader.
Ja,
maar heeft dat mede bepaald, denk je?
Ik denk het wel. Ik ben afgestudeerd op een onderzoek naar Indonesië, omdat het me interesseerde. Dat had ook te maken met mijn tante. Die was toen ook bezig met Indonesische geschiedenis, maar vooral gendergeschiedenis. In het koloniale, die vergeleek trouwens toen bijvoorbeeld Algerije, Indochina en Indonesië op gendergebied. Maar goed, ik heb dat altijd gelaten en heb meer op oorlog gericht.
Dat uit Canada, denk ik.
Ja, ja. Amerika trouwens. Ja. Maar toen heb ik die interesse ontwikkeld. Die heb ik toen lange tijd laten liggen eigenlijk. Persoonlijk interesseert het me wel. En ik ben ook gaan kijken. Het is in Indonesië verleden. Zoals zoveel Nederlanders hebben mijn opa en oma in Indonesië gewoond. Kort voor de Tweede Wereldoorlog. Nee, trouwens, ze zijn in de meidagen 40. Zijn ze op de boot gestapt naar Indonesië.
Ja.
En toen, kort daarna, anderhalf jaar daarna. Ja, en toen hebben ze de Japanse inval daar meegemaakt. En mijn vader is kort daarna geboren. En mijn vader heeft zijn eerste herinneringen aan de laatste maanden van de Japanse bezetting van Java. En aan de Bersiap-periode, die gewelddadige periode die direct op de Japanse capitulatie in Indonesië volgde. En daar heeft hij, zal jij ook interessant vinden, heeft hij nog zijn eerste herinneringen over opgeschreven. Dus een klein mini-biografietje over zijn eerste herinneringen. En dat was, dat zeg jij niks, een periode van...
De Bersiap-periode.
Bersiap-periode is een periode van
dit weekend kwam ik daarvoor.
Van een hoop revolutionair geweld in Indonesië zelf. En deels tegen de Nederlanders, voor een belangrijk deel tegen Nederlanders en andere groeperingen gericht. En ja, daar kwam mijn oma midden in terecht. Zij was buitenkamper gebleven. Dus ze heeft nooit in een Japans interneringskamp gezeten. Heeft, omdat ze vrij eigen gereid was, stoere dame, heeft het voor elkaar gekregen om dus niet in zo'n kamp te gaan. Waar dus 99,99% van de Nederlandse bevolking wel in zat.
Dat ga je toch onderbreken. Hoeveel mensen, ik bedoel, het woord buitenkamper ken ik ook sinds dit weekend. Door dat stuk dat je geschreven had. Hoeveel buitenkampers waren er überhaupt? Ik had het idee.
Nou, dat waren in de Europeanen voor het grootste deel. Die is net niet in de kampen hoefde. Of aan het begin niet in de kampen, Japanse kampen hoefde. Maar dus de 100.000 Totoks, hè, dus de Europese Nederlanders, de witte Nederlanders, die kwamen vrijwel allemaal in kampen terecht. Ja. Zoals mijn grootvader in een krijgsgevangenkamp in Noord-Japan. In de Europeanen werden deels geïnterneerd en bleven deels buiten de kampen. En mijn oma die heeft als blonde Friesin is het ook gelukt om buiten de kampen te blijven. En dat is vrij uniek. Maar dat zijn er niet zoveel geweest.
Nee, want toen ik 10 was herinner, is dat jouw oma van vertrouwd persoon naar vertrouwd persoon die verkeerde met een baby.
Ja, dat was zo'n onderduiker daar. En daar zijn er niet zo heel veel van geweest in die vorm. Dus toen er ooit een keertje een groot onderzoeksproject was om zoveel mogelijk, nou niet onderzoeksproject, maar een interviewproject, om zoveel mogelijk stemmen uit het koloniaal verleden nog op band te krijgen met interviews van een Leids onderzoekinstituut. Toen wilden ze haar heel graag hebben voor dat project. Omdat er dus heel weinig Totoks, Europese Nederlanders, buiten de kampen waren gebleven. Dus ze had een vrij unieke ervaring daarin. En mijn vader, die heeft dus zijn eerste herinneringen daaraan. En opa die heeft daar nog ook in uniform humanitair werk gedaan voor Nederlandse vluchtelingen in die periode 45, 46. Ja, daar heb ik onderzoek toe naar gedaan. En dat is wel een tijdje bij het NIOD nog onderzoek naar gedaan. En dat is wel een inspiratiebron geweest voor later. Dus ik ben daar dus 10 jaar geleden weer bij teruggekeerd en ben toen steeds verder in dat gewelddadige koloniale verleden gedoken.
Nee, want ik hoor je zeggen inderdaad humanitair werk. Ik denk altijd een beetje, we moeten een beetje toch ons fout. Het is een beetje een Lou de Jong term, maar we waren fout in deze kwestie, om het zo maar te zeggen.
Verkeerde kant van de geschiedenis.
De verkeerde kant van de geschiedenis, zoals de Trumpers dat nu zijn. Heeft dat in jou, speelt dat mee ook qua interesse? Van, er is een soort dubbele, ik bedoel, je hebt geweldige grootouders, kan ik bevestigen. Maar toch, daar zit iets geks in.
Ja, nou ja, zij waren natuurlijk onderdeel van het koloniale systeem. Ze hebben er maar een paar jaar echt volledig in gewoond.
Ja.
Toen naar Nederland teruggegaan. En juist in 1950, na onafhankelijkheid, werd teruggekeerd naar onafhankelijk Indonesië voor een paar jaar. Maar ja, ze waren er onderdeel van. En mijn oma die was ook van mening dat de bevolking ons daar toch grotendeels welgezind was.
Ja.
Omdat wat zij zag, de mensen die zij om zich heen zag, hè, de Indonesiërs, ja, die profiteerde van haar aanwezigheid. En dat waren haar. Hè, dat was haar baboe. En ja, die had een portretje van Wilhelmina nog steeds boven haar bed hangen. En die zei, ja, als onder Sukarno alles beter wordt, dan gaat dat portretje pas weg. Nou ja, dat was voor haar bewijs. Dat was voor haar bewijs dat de Indonesische bevolking, ik versimpel het nu, maar dat de Indonesische bevolking toch wel heel erg positief was over de Nederlandse bijdrage daar. Nou, daar zijn we wel achtergekomen door onderzoek dat dat natuurlijk niet helemaal klopte. En ik denk dat zij ook in beperkte mate doorhadden hoe gewelddadig de Nederlandse oorlog daar was. Dit is echt natuurlijk heel lang, decennia lang, is die oorlog klein gehouden, weggemoffeld onder termen als politionele acties, recht en orde brengen. Het mocht geen oorlog heten, want het was geen internationaal conflict, et cetera. Dus ja, zij waren onderdeel van. En het humanitair werk, dat deed hij ten behoeve van Nederlanders en Nederlandse vluchtelingen. Dus dat zeg ik er meteen bij.
Ja.
Dus ja, dat was het wat ze daar deden. Maar ze zijn in 1946 zijn ze naar Nederland vertrokken weer.
Nou ja, wij zijn allebei koloniale kinderen. Ik denk niet dat wij een direct schuldgevoel erover hebben. Maar ik zit wel af en toe na te gaan. Hoe verhouden we ons tot een niet bestaand schuld? Nou ja, heeft dat bij jou inderdaad, ik vroeg het al, Jan, maar een mede voor zorgt dat je dacht, die geschiedenis, daar moet ik iets mee? Of zeg je van, nou, als mijn grootouders boeren waren geweest, was ik waarschijnlijk ook geschiedenis gaan studeren?
Nou, het zou heel goed kunnen dat ik er dan alsnog op gekomen was. Nee, maar het is wel, het vuurtje is daardoor wel wat meer gaan branden. En moeten wij daarvoor boetedoening doen? Nou, ik, misschien heb ik de boel een beetje rechtgetrokken door zo ontzettend veel onderzoek te doen met vele andere historici naar de meest gewelddadige kant van ons koloniaal verleden. En ik heb wel aan de lijve ondervonden hoe het is om bijvoorbeeld mijn vader te moeten overtuigen van wat daar echt gebeurde. Want ook hij had een wat rooskleurig beeld van wat we daar hebben uitgevreten en dat het allemaal wel meeviel. En meerdere publicaties die hij zeker vroeger nog wel las, nou nog steeds trouwens wel, die hebben hem wel wakker geschud. Dus het verhaal van het viel allemaal wel mee en het is vooral het redeneren naar de maatstaven van nu en het meten met de maatstaven van nu. Hè, wat we nu als illegitiem in oorlog vinden, hè, dat projecteren we dan op het verleden. En ja, dan krijg je een heel negatief beeld. Maar het viel allemaal naar omstandigheden reuze mee. Nou, dat soort beelden heb ik inderdaad in de afgelopen jaren onderzoek met dus dat enorme onderzoeksteam van NIOT, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het KITLV, Koloniaal Onderzoeksinstituut in Leiden, heb ik dat proberen tegen te gaan. En dat is deels gelukt, denk ik.
Zullen we er even muziek doen en daarna gaan we daar weer verder op in natuurlijk. Even kijken, nou, we hebben allerlei nummers. Wat wil je horen?
Ik wil Simonal horen met Nem Vem Venon Tem.
Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem que não tem. Nem vende garfo, que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacudá, sacudim, gordim, gordá. Nem vem que não tem. Nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tira o tamanco, tem sinteco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Que não tem.
En u luistert naar de plaatkast Historicus, Thijs Brocade Saalberg. Wat ik net zat te denken. Laat Thijs maar weer eens even betogen van vooral alle kinderen die nu een vakkenpakket moeten kiezen. Of anderszins vooral geschiedenis moeten doen. En waarom het zo belangrijk is om daar veel. Want je had ook laatst, geloof ik, iets gezegd. Ik heb het heel snel voorbij zien komen van te weinig aandacht voor geschiedenis of iets dergelijks. Een soort van politiek statement ergens. Ik geef toe. Vertel, waarom is geschiedenis belangrijk? Dat is eigenlijk gewoon de kernvraag.
Oké, je moet me straks nog vertellen waar ik dat dan gezegd zou hebben. Maar uiteraard altijd meer.
Als de Amerikanen betere geschiedenislessen hadden geleerd, hadden ze dan misschien niet op Trump gestemd.
Nee, meer geschiedenis niet per se beter trouwens. Want geschiedenis wordt natuurlijk heel vaak op een extreme manier verdraaid. En nu ook weer door de Trumpisten. Dus maar meer goed geschiedenisonderwijs, daar kan je natuurlijk niet tegen zijn. Waarom je... Nou, ik raad trouwens ook altijd mensen aan, als ze hun kinderen geschiedenis laten studeren of een vak willen laten studeren überhaupt, kies dan lekker voor een vak als geschiedenis. Omdat het gewoon een bepaalde methode is die ze leren. En terwijl tegenwoordig heel veel studies enorm divers zijn en multidisciplinair. En ik zie die hoofden van 18, 19-jarige studenten dan meestal ontploffen. Er zijn maar weinigen die dat echt aankunnen. Maar historisch besef, ja. Piet, het is een heel algemene vraag. Dus je krijgt een heel algemeen antwoord. Maar het zorgt er vooral voor dat je met die kennis ongelooflijk veel mythevorming kan tegengaan. Bijvoorbeeld over ons koloniaal verleden. En dat Nederland bepaalde dingen zo ontzettend goed doet of beter doet. Beter doet dan anderen. Denk ook aan het Afghanistan onderwerp waar ik het net over had.
Ja.
Hele lange tijd heeft Nederland gewoon in een soort bubbel geleefd en geloofd in een mythe dat wij daar dingen echt fundamenteel heel veel beter deden dan anderen. Dat wij een veel softere, betere, wederopbouw gerichte Dutch approach hadden. En dat vindt zijn wortels in dat koloniale. Wij dachten in de jaren 30 ook dat we allerbest functionerende kolonie hadden van de hele wereld. En dat wij dat echt structureel beter deden dan Fransen, Britten of wie dan ook. En dat soort mythevorming, ja, dat kan allemaal ontstaan door gebrekkige historische kennis. En het wordt rondgepompt. Nou ja, en het wordt nog steeds rondgepompt.
Je hebt veel een vergelijking gedaan. Als je nou inderdaad alle de Europese landen naast elkaar zet, Welk land was het minst beroerd? En dan mag je niet Nederland noemen.
Wat fijn dat je het vraagt. Want dat is inderdaad een van onze startpunten van ons vergelijkend onderzoek naar koloniaal geweld. Dat wordt altijd gegoten in het malletje, wie was het ergste?
Ja.
En dan krijg je een soort league table of barbarity. Dat was de term die wij in onze Engelstalige inleiding gebruikten. Ja. Een soort ranglijst van wie was nou eigenlijk het slechtste. En dat is eigenlijk de leidende vraag. En wij dachten, laten we daar een keer mee breken. Want het zorgt ook voor een heel raar vertekend beeld. Waar we ook op uitkwamen, was dat als je Nederlands geweld met Frans met Engels geweld vergelijkt. Dat als je dat methodologisch wat zuiverder doet. Dan waren die verschillen helemaal niet zo vreselijk groot. Als je heel selectief bent, en dan waren de Britten in Maleisië misschien wat minder gewelddadig dan de Fransen in Algerije. Maar ga je naar de Britten in Kenia kijken en haal je de juiste casuïstiek erbij. En ga je wat kritischer kijken naar het eigen verleden in Nederlands-Indië bijvoorbeeld. Dan komt er. Ja, er is geen oorlog gevoerd om onafhankelijkheid. Het ging echt om onafhankelijkheidsstrijd. En door zuiverder te vergelijken kwamen wij erachter dat dat het geweldsniveau veel dichter bij elkaar lag. Kijk, het was een simpel voorbeeld. Wel lange tijd zeiden we de Fransen, die waren zo erg. Die martelden zich een slag in de ronde in Algerije. En dat deden ze op een hele systematische manier. En omdat ze het systematisch deden, namelijk volgens een plan, en het was ook een deel geoorloofd, was het erger. Maar de optelsom van het Nederlandse martelen op lokaal niveau. Bij elke kleine eenheid zat een inlichtingenclubje. Ja. En er werd flink op losgemarteld. De optelsom daarvan was voor de ontvangende partij van het geweld niet zo heel veel anders dan de Franse partij.
Ze waren eigenlijk allemaal even verschrikkelijk.
Komt het voor een deel wel op neer, ja.
Ja, nou ik zit ook te denken, de Russen in Oost-Europa. Maar misschien jouw expertise niet.
Vraag het aan Letten, Esten bijvoorbeeld. En vraag maar wat er in de jaren 90 door de NKVD is gebeurd. En wat er in de jaren 40 na de Duitse bezetting weer gebeurde in overheersing. En je kan wel een deel van de reflexen van de Baltische Statenbewoners verklaren nu.
Ja. Maar even, heb je nu, want het dreigt naar het einde van de uitzending te gaan. Waar ben je as we speak mee bezig qua onderzoeken?
Op dit moment ben ik bezig met spin-off nog steeds van het Indonesië onderzoek. En dan ben ik vooral aan het kijken hoe de Tweede Wereldoorlog doorwerkte in die decolonisatieoorlog in Indonesië. Dus hoe op individueel niveau, door het onderzoeken van dagboeken, memoires, hoe je kan onderzoeken hoe zij de Tweede Wereldoorlog, de nazi-bezetting hier in Nederland, als referentiekader gebruikte voor hun eigen optreden. Dus de trigger daarvoor was, we kregen tijdens het kritische onderzoek over het koloniaal geweld veel dat verwijt van, ja, maar jullie meten met de maatstaven van nu. Toen zei ik, nou, dat zullen we nog wel eens zien. En omdat we een enorme database hebben ontwikkeld met dit soort ego-documenten, documenten van militairen zelf, kunnen we onderzoeken wat ze zelf schreven. En daar schreven ze dus bijvoorbeeld een luitenant die ik heb leren kennen later, die zei, we zijn hier net een Duits bezettingsleger, alleen werkte de ondergronds hier beter. En dat zei hij nadat hij martelingen had zien plaatsvinden. Of we gebruiken hier methoden nog erger dan de MOF. Of ik voel me net een Duitse bezetter, et cetera. En dat zeggen ze met best grote frequentie. Vaker in hun dagboeken trouwens, die ze toen schreven tijdens de oorlog, dan in hun memoires. Achteraf.
Zijn dagboeken eigenlijk een betere bron?
Ja, vind ik wel. Maar ja, aan de andere kant, als je de ontwikkeling van het narratief over die oorlog wil volgen en je onderzoekt dagboeken en je gaat ze daarna vergelijken met memoires, dan kom je wel weer tot hele interessante ontwikkelingen.
Daar ben je mee bezig.
Dat soort onderzoek naar hoe herinnering ook verandert in loop der tijd en hoe mensen bepaalde herinneringen wegpoetsen en andere herinneringen weer groter maken juist.
Misschien is het dus ook psychologie
over. Steeds meer. Maar dat komt omdat ik inderdaad de helft van mijn onderzoek nu meer afdaal naar dat individuele niveau. Hoe wordt oorlog beleefd?
Want we willen ook nog twee nummers proberen. Gaan we ook doen hoor. Wat doen we als ene laatste?
Volgens mij gingen we Stromae luisteren.
Oh ja, Stromae. Even kijken, waar ben je? Boom. Even kijken. Waar ben je? Sorry hoor. En hoe heet het nummer van Stromae?
Toutes les mêmes. Toevallig weer een Frans nummer. Okay. En dan anders mag je ook backdraaien hoor.
Oh ja, ik ga nog heel even kijken of ik Stromae kan vinden. Ja, Toutes les mêmes. Ja, daar is hij.
somos é tous les mêmes. Macho mais tu, bon de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
En u luistert naar de plaatkast van historicus Thijs Brocade Saalberg. Ja, wat net al. Want je zegt. Je hebt zelf al eerder gezegd. Ik ga steeds meer een ontwikkeling naar het geweld toe in mijn interesses. Is dat inderdaad een soort toeval? Of zeg je van. Daar zit ook wel een soort logica in?
Nee, ik denk dat het voor een deel ook gewoon een toeval is. En leuk om er een. Om een bepaalde ontwikkeling te schetsen. Maar nee, het is toch wel. Ik vind dat. Ja, wat maakt dat mensen over de schreef gaan? En dat bijvoorbeeld dus in de generatie van mijn grootvader... mensen zo makkelijk die stap konden maken. En ook bijvoorbeeld dat jongens die de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt... direct na de bezetting. Net heb je die onderdrukking meegemaakt... en je gaat net zo makkelijk in de andere modus.
Ja.
En dan ga je dat die mate van geweld toepassen. Natuurlijk maar een klein deel die dat echt ook... echt op doet. Dat vind ik wel. Dat vind ik fascinerend. En ik vind het ook wel schrikbarend dat ze die methode die ze dan moeten gebruiken in die kolonie uiteindelijk toch ook goed praten. Ze veroordelen ze door te vergelijken met de Duitsers. We zijn net zo slecht als mof. Ja. Maar dan zeggen ze, in ieder geval dat concludeer ik in mijn onderzoek.
Ja.
We zijn, maar we moeten wel. Want anders krijgen we de opstandelingen er niet onder. En ja, we moeten wel naar dat soort middelen grijpen. En dan praten ze uiteindelijk, rechtvaardigen ze toch dat ze het doen. Omdat ze geloven in de missie waarvoor ze daar zijn, namelijk...
In je verloren ras moet geboren.
Ja, nou, dat zit er dan, dat hangt er inderdaad boven. Ja. En wat erachter zit, vind ik wel heel fascinerend.
Nee, want wat ik je ook heb horen zeggen in deze uitzending. Nou, vanuit bijvoorbeeld dat je hebt de internationale kamporganisatie gehad die we delen, maar ook het samen met verschillende landen aan historische projecten werken. Is eigenlijk geschiedenis leuker geworden als gegeven dan 30 jaar geleden, waarin dat wellicht minder gebeurde en minder makkelijk was?
Ik denk dat het wel heel erg helpt. In ieder geval, ik ben het een stuk leuker gaan vinden door die constante kruisbestuiving met internationale collega's. Maar ja, dat gaat ook op andere manieren makkelijker. Bijvoorbeeld, ik geef heel veel onderwijs over het onderzoek wat ik doe. Dus of het nou op het hoogste niveau internationaal vergelijkend koloniaal geweld is, of ja, die dagboeken en die EGE-documenten onderzoeken. Maar ik kan in mijn colleges tegenwoordig gewoon een collega uit VK of Amerika laten optreden online. En ik kan gewoon een gastcollege, als ze er niet live zijn, laten geven.
Waar geef je gastcolleges trouwens? In Leiden vooral of overal en nergens?
Ik geef zelf colleges in Leiden en in Breda aan de Militaire Academie. Want ik ben dus hoogleraar militaire geschiedenis in Leiden. En ik werk ook voor de Militaire Academie in Breda, waar ik lesgeef over dit type oorlogvoering. Ook de modernere vormen daarvan.
Oh ja.
Ja, maar een gastcollege, ja, die geef ik zelf dus ook voor internationale collega's soms. Maar ik kon dus inderdaad op een gegeven moment een Vietnam-expert uit San Diego laten optreden in mijn colleges in coronatijd. Ja, dat maakt het wel interessanter, je werk, die kruisbestuiving.
Ja, dus wat dat betreft kunnen we in een tijd van groeiend nationalisme ook weer het internationalisme toejuichen en ook hoe rijker het ons leven maakt, zou ik maar zeggen.
Nou, ik vind dat een hele mooie conclusie, Piet.
Ja? Oké, mooi. Dan gaan we daar gewoon langzaam mee eindigen. Waar gaan we letterlijk mee eindigen? Het is een beetje op mijn verzoek, want je had een nummer bij gezegd, Onze Vaders. Nou, dit hebben we natuurlijk niet geheim van gemaakt dat we elkaar van heel lang geleden kennen. En onze ouders hadden ook een duidelijke wederzijdse vriendschap. Nogal, want daar, ja.
Nou, onze vaders herkenden elkaar in hun liefde voor jazz. Jaren 50, jazz vooral.
Ja.
En dat staat me nog heel erg bij van vakanties en lange ritten in de auto. En Gary Mulligan, dat was precies waar de jazzmaak van mijn vader en van jouw vader elkaar raakte. En ja, ik luister nog af en toe naar deze muziek.
Dan gaan
Walking
we
Shoes van Gary Mulligan, met ja, Stan Getz trouwens.
Ter ere van zowel Willem Tinbergen, mijn vader, als Klaas Brokade Sauerberg, jouw vader. Ik hoop dat ze meeluisteren. Thank you.